Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan, broeder H. Carlier uit Hilversum. Aart van Andel is vanmorgen de organist. Er zijn twee collecten, voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. De deurcollecte is voor het Egodeni Care Center in Quandebelle. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster H. de Winter Koudijs, octant 366. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 289. De verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 289, de verzen 1, 2 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum zingen we Psalm 34. Vers 1. En na de lezing van de wet zingen we van Psalm 34 de verzen 9 en 11. Dus voor de lezing van de wet zingen we Psalm 34 vers 1. En na de lezing van de wet zingen we Psalm 34 de verzen 9 en 11. Dan volgt het kinderlied over het kuikentje dat bij zijn moeder zat. Na de schriftlezing zingen we Psalm 91, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 91, de verzen 1 en 2, in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we weer uit het liedboek, Gezang 170. De verzen 1, 2, 3. En 6. Uit het liedboek Gezang 170, de verzen 1, 2, 3 en 6 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot Psalm 67, vers 1. In de nieuwe berijming. Psalm 67, vers 1. In de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Lucas. Lucas, hoofdstuk 5. De verzen 27. Tot en met 35. Lucas hoofdstuk 5, de verzen 27 tot en met 35. De tekst voor de verkondiging zijn de verzen 31 en 32 van het genoemde schriftgedeelte. De verzen 31 en 32 van het genoemde schriftgedeelte vormen de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag weer hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars thuis. Allemaal een hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag zal in beide diensten student H. Carlier uit Hilversum voorgaan. Volgende week zondag zal in beide diensten voorgaan dominee J.C.L. Starreveld uit Genemuiden. En in de middagdienst zal dan de doop worden bediend aan Tiemen den Dekker. Voor de nog openstaande vacature van ouderling zijn de volgende broeders kandidaat gesteld. L.T. Dubbelt, Vijverweg 6 en D.T. Pichel, Rijnstraat 3. De stemmingsvergadering zal na deze morgendienst plaatsvinden. Voor de eerste keer wordt u meegedeeld dat na gehouden onderzoek door de kerkenraad zijn toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis op eerste paasdag in de middagdienst Wout den Dekker, Sanne Eckhart Klapwijk, Anneke Hartman de Rijke, Celine Koppelaar, Eline Kortleven, Mirjam Ploeg, Lilian Ploeg, Bas Wittekoek en Bert Wittekoek. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 289, vers 1, 2 en 3, waarin staat: stel ons in deze ochtendtijd uw heerlijkheid voor ogen. Een gezegende dienst gewenst.
onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Ik loof de Heer, mijn God. Mijn zang klim op naar het hemelhof. We gaan zingen tot eer van God uit Psalm 34, vers 1 uit de Oude Berijming. Luisteren naar Gods wil voor ons leven. En ik lees u die, u en ook mezelf voor uit Exodus 20. En we luisteren ook naar wat de apostel Paulus ons meegeeft in 1 Thessalonicenzen 5. Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de apostel roept ons op, en hij, de God des vredes, heilige u, geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk te zijn, bewaard te zijn. Want die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Tot zover. We willen vervolgen uit Psalm 34, vers 9 en 11. We willen bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heer onze God, tot u komen wij op deze stralende morgen. We komen bij u met een dankbaar hart. Dankbaar om uw trouw over ons leven. We mochten opstaan vanmorgen, een nieuwe dag beginnen. Een dag waarop we u mogen ontmoeten. We mogen u ontmoeten hier in de kerk of thuis als we deze dienst meeluisteren. We mogen ons verbonden weten als broeders en zusters met elkaar hier in de gemeente. Maar ook met zoveel christenen die op deze dag waar ook ter wereld samenkomen. Heren, en we willen u bidden om uw nabijheid. Wilt u bij ons zijn als we gaan luisteren naar uw evangelie? Wees bij ons als we zingen tot eer van u, tot opbouw van elkaar, tot versterking van ons geloof. Heilige Geest, wees bij ons als we het door u zelf geïnspireerde woord openen. Als we gaan luisteren naar het evangelie. Heer God, we komen samen in een wereld waarin zoveel leed is. Veraf en dichtbij worden we keer op keer weer opgeschrikt door verschrikkelijke gebeurtenissen. Gisteren werden zomaar 7 mensen uit het leven weggerukt. Zo zinloos. Zo verdrietig. Heer God, schenk ons toch uw genade. Zodat we op mogen zien naar uw toekomst. Schenk ons uw vrede. Die alle verstand te boven gaat. Amen. We gaan het kinderlied zingen. We gaan luisteren naar het evangelie. De schriftlezing van morgen is uit Lucas 5, vers 27 tot 35. Lucas 5, vers 27 tot 35. En daarna vertrok hij, dat is Jezus, en zag een tollenaar, Levi genaamd, bij zijn tolhuis zitten. En hij zei tot hem, volg mij. Hij liet alles achter, stond op en volgde hem. En Levi richtte een grote maaltijd voor hem aan in zijn huis. En er was een grote menigte tollenaars en anderen die met hen aan tafel waren. De fariseeën en de schriftgeleerden morden tegen zijn discipelen. En zeiden, waarom eet en drinkt gij met de tollenaars en de zondaars? Jezus antwoordde en zeide tot hen, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering. Doch ze zeiden tot hem, de discipelen van Johannes vasten dikwijls en doen hun gebeden, en zo ook die van de fariseeën, maar die van u eten en drinken. Jezus zei tot hen, kunt gij soms de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Doch er zullen andere dagen komen, en wanneer de bruidegom van hen weggenomen is, dan zullen zij vasten, in die dagen. Tot zover de lezing uit het evangelie. We zingen nu uit Psalm 91, uit de Nieuwe Berijming, vers 1 en 2. Heil hem die God een plaats bereidt in zijn verheven woning. Thank you. De tekst voor de verkondiging van morgen is Lucas 5, vers 31 en 32. Waar staat: En Jezus antwoordde en zei tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. In aansluiting op de verkondiging zingen we uit Gezang 170, vers 1, 2, 3 en 6. Gemeente van Christus. Er zijn maar twee woorden van de Heere Jezus nodig voor Levi. Twee woorden zijn genoeg om heel zijn leven achter zich te laten. Volg mij. Twee woorden, uitgesproken door de Heere Jezus die hem voor zijn tolhuis zag zitten. Twee woordjes tegen die tollenaar, die zondaar, belastinginner voor de vijand, daarmee gehaat door zijn eigen volk. Volg mij, zegt Jezus. En hij liet alles achter, stond op en volgde hem. En zo eenvoudig kan dat kennelijk gaan. Jezus op een dag bij u of bij jou aanklopt en zegt: volg mij. En dat u of jij dan alles achterlaat, opstaat en hem gaat volgen. We willen vanmorgen stilstaan bij wat dat betekent. Wat gebeurt er nou als Jezus ons roept en zegt: volg mij? Wat betekent dat voor ons leven? Hoe doe je dat eigenlijk, Jezus volgen? Maar ook de vraag: ja, kunnen wij dat eigenlijk wel, Jezus volgen? Jezus roept Levi en hij zegt: volg mij. Ik heb drie gedachten. Jezus roept hem om alles achter te laten. Om als een vernieuwd mens de wereld in te gaan. En om hem te leren leven uit zijn genade. Laten we eerst nog eens naar die roeping kijken. We zeiden het al, Jezus spreekt maar twee woorden en het is genoeg. Volg mij, dat is alles. Kennelijk heeft Jezus zo'n uitdrukkingskracht, zo'n zeggingskracht op mensen die eigenlijk met hele andere dingen bezig zijn. Die eigenlijk in een hele andere wereld zitten dan de wereld waarin Jezus ze wil trekken. Als ze Jezus tegenkomen, dat ze dan direct gevolg geven aan zijn oproep. Dat is heel opvallend. Je ziet dat ook bij de roeping van bijvoorbeeld Petrus, Jacobus en Johannes even daarvoor. Die waren aan het vissen, die hadden de hele nacht gevist, niets gevangen. En zat Jezus daar op de kant en die zegt: nou, gooi het net eens aan de andere kant uit. Ja, maar Heer, we hebben de hele nacht gewerkt, we zijn moe, we zijn het zat. En nu zegt u zoiets tegen ons, net aan de andere kant uitgooien, wat heeft het nou voor zin? Maar ze doen het. Het net zit vol vis. Dan zijn ze diep onder de indruk. Dan zegt Jezus: nou weet je wat, ik zal jullie vissers van mensen maken. Ze trekken hun boot aan de kant. Ze laten de boel de boel. En ze gaan achter Jezus aan. Nou, dat is dus wel wat opvalt, ook in de geschiedenis van Levi. Jezus hoeft maar twee woorden te spreken. Volg mij. En het is genoeg. Directe reactie. Als Jezus roept, dan gebeurt er kennelijk iets in uw leven. En als Jezus roept: volg mij, dan verwacht hij ook dat wij, net als Levi, ook ons leven achter ons laten. Achter hem aangaan. Het is belangrijk om vast te houden. Als Jezus roept, dan vraagt hij om zo'n reactie. Want met Jezus valt niet te onderhandelen. Jezus wil niet dat we dan tegensputteren. Dat zien we verderop in het evangelie wel gebeuren. Dan komen er ook mensen bij Jezus. En dan zegt Jezus: volg mij. Ja. Eerst mijn vader begraven. Tot een ander zegt Jezus, volg mij. En dan zegt hij, ja, ik zal u wel volgen, maar laat me nou eerst even afscheid nemen van mijn huisgenoten. Nou ja, laten we wel wezen, het zijn natuurlijk ook niet zulke vreemde vragen die hier gesteld worden. Eerst mijn vader begraven. Of afscheid mogen nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zegt tegen die mens, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Jezus volgen, dat is dus in de eerste plaats gehoor geven aan zijn oproep, zonder concessies, zonder achterom te kijken. Niet achterom kijken, maar alles achterlaten en opnieuw beginnen. In de geschiedenis hebben heel veel mensen de radicaliteit van deze oproep geprobeerd om vorm te geven in hun leven. Vooral dat alles achterlaten, ja, dat sprak ook wel aan. Dat vonden de mensen ook wel iets heel bijzonders om te doen. Alles achterlaten. Al in de 2e eeuw na Christus had je de Heremieten. Nou, die namen dit letterlijk. Lieten alles achter. En die vertrokken vervolgens de woestijn in. Die gingen wonen in de woestijn. Bijvoorbeeld Antonius de Kluizenaar van Egypte. Was een kind van rijke ouders, nam afscheid van zijn bezit en trok helemaal alleen de woestijn in om zich te richten op God. Meditatie, een gebed, zijn leven te wijden aan God. Hij leefde zo eenvoudig mogelijk. Hij kreeg ook volgelingen. En deze man wordt ook gezien als de stichter van het kloosterleven. Nou, kenmerkend voor die heremieten is dat ze zich terugtrekken uit de wereld in onherbergzaam gebied, omdat ze zich zo beter kunnen richten op God. Nou, nog meer tot de verbeelding spraken de zogenaamde pilaarheiligen. Dat waren mensen die hetzelfde deden, die wilden ook alles achterlaten, woestijn intrekken. Maar ja, dat trok zoveel publiek dat ze daar de rust nog niet vonden. Dus wat deden ze dan? Dan gingen ze wat hoger zitten. Eerst gingen ze op een rot zitten. Ja, dat vonden de mensen nog interessant, dus kwamen nog meer mensen kijken. En uiteindelijk bouwden ze voor zichzelf een soort pilaar met een platform. En nou, dat is een voorbeeld uit de geschiedenis. Een zekere Simeon de pilaarheilige, die eindigde uiteindelijk op een pilaar van ongeveer 18 meter hoog. Daar kon hij ongestoord zich richten op God. Niet gehinderd door het gedoe van de mensen onder hem. 18 meter hoog op een pilaar. Alles achtergelaten om zich te richten op God. Nou, dat komt misschien voor ons ook een beetje primitief over, hè? Dat je zegt, ja, dat deden die mensen vroeger, die gingen de woestijn in. Maar dat onthechten, dat uit de wereld willen zijn, ja, dat komen we nu ook nog wel tegen. Er zijn nu ook mensen die daar wel naar verlangen, hoor, die dat eigenlijk het liefst zouden willen. Uit de wereld, in de stilte, je richten op God. En ook in andere godsdiensten zie je dat. Het boeddhisme bijvoorbeeld. Het ultieme doel van een boeddhist is zich onthechten aan alles wat met de wereld te maken heeft. Loskomen van alle verlangens die je hebt in het leven. Loskomen van alles wat je vasthoudt in het leven. Onthechten dus. Dat is het hoogste doel. Volg mij, zegt Jezus tegen Levi. Maar hij zegt niet, en ga nu maar lekker de woestijn in. Volg mij, zegt Jezus tegen Levi. Maar hij zegt niet, ga maar op een paal van 18 meter hoog zitten. Want Levi laat alles achter, jazeker. Maar hij geeft vervolgens thuis gewoon een groot feest. In zijn eigen huis. Nou, dat vind ik echt prachtig. Geen armoedtroef. Een rijk feestmaal. Het is een uiting van zijn vreugde. Hij heeft iets te vieren. Want Jezus heeft hem gevonden. Jezus heeft hem geroepen. En dan is het feest. Niet terugkijken, maar met blijdschap vooruit. Levi zal gedacht hebben, mijn leven met Jezus ligt voor me. Mijn leven met mezelf heb ik achter me mogen laten. En daarom is het bij Levi gewoon feest. Zie je ook bij andere mensen in het evangelie die Jezus tegenkomen. Mag best nog wat van het oude mee hoor. Zacchaeus had de helft van zijn bezit nog. Levi had kennelijk nog zijn huis. En genoeg om een groot feest te geven. De discipelen hadden toch hun scheepjes nog. Want die gingen van tijd tot tijd ook gewoon weer vissen. Alles achterlaten. Dat is dus niet uit de wereld. Dat heeft te maken met het leven dat je geleid hebt. Dat moet je achterlaten. Want nog even terug naar die rijke jongeren. Die voor zoveel mensen een inspiratie is geweest om alle bezit te verkopen en de stilte van de woestijn op te zoeken. Wat vraagt die rijke jongeren eigenlijk aan Jezus? Die zegt niet, Heer, mag ik u volgen? Maar die zegt, wat moet ik doen om het koninkrijk der hemelen te beërven? Wat moet ik doen om in de hemel te komen? Die rijke jongeren die vraagt niet, Heer, ik wil u volgen waar u ook gaat, maar Heer, wat heb ik er eigenlijk aan als ik u ga volgen? Of, wat kost me dat eigenlijk? Wat moet ik ervoor doen? En dan zegt Jezus tegen die rijke jongeren, als jij zo denkt, verkoop dan al je spullen maar, geef het maar aan de armen en volg mij. Als Jezus Levi roept, dan heeft hij iets heel anders op het oog. Want Jezus volgen, het is geen berekening van het voordeel dat je daarbij hebt. Maar het is overgave. En een nieuw leven met hem willen beginnen. Komen we bij de tweede gedachte. Als een vernieuwd mens de wereld ingaan. Want we zagen al, als Jezus iemand roept, dan heeft hij dus iets heel anders op het oog dan onthechting. Hoe vroom het ook lijkt, u hoeft, als u Jezus gaat volgen, niet die paal op in de woestijn. Maar als Jezus roept, dan is hij wel de geneesheer die gekomen is om zieke mensen te genezen. Mensen die bekering nodig hebben. Als Jezus zegt, volg mij, dan zit er altijd die oproep tot bekering in. Je oude leven kritisch bekijken. Wat klopt er niet bij mij? Wat staat tussen God en mij in? En dan goed luisteren naar Jezus. Hem volgen, goed naar hem luisteren, naar zijn onderwijs. Dat is een vraag om hem te volgen. Het is ook een vraag om dicht bij hem te zijn. En daarom roept Jezus ook Levi. Volg mij, kom nou maar gewoon achter mij aan. Dan kom ik bij je. Dan kom ik in je leven. Zal ik zelfs maaltijd met je houden. En dan zal ik er ook voor zorgen. Dat je een nieuw leven mag beginnen. Je oude leven ook echt achter je kunt laten. En ik hoop, broeders en zussen, dat u dat pakt vanmorgen. Als Jezus u roept en zegt, volg mij, dan vraagt hij ook van ons om eens heel kritisch naar ons leven van alle dag te kijken. Uit ons zondige bestaan te stappen. En achter hem aan te gaan. Hem te zien, ook als onze geneesheer. Die gekomen is voor zieken, voor verloren mensen. En dan, ook echt als vernieuwde mensen, het leven weer in te gaan. En dat heeft dan natuurlijk wel gevolgen, ook voor ons leven. Levi moest zijn bestaan als tollenaar opgeven. Het leverde misschien veel geld op, maar het stond wel tussen God en hem in. Je zou kunnen zeggen, dat verziekte zijn relatie met God. Het kan ook voor ons betekenen, dat als Jezus zegt, volg mij, Dat we dingen moeten opgeven in ons leven die tussen God en ons instaan. Dat is wel de consequentie daarvan. Bekering. Dat is omkeren. Ik reed vanmorgen even verkeerd en ik had zo'n tom-tom in de auto. En die bleef zo de hele tijd roepen, indien mogelijk omkeren, indien mogelijk omkeren. Nou, omkeren, dat zegt Jezus ook, maar dat indien mogelijk, dat zegt hij er niet bij hoor. Bij Jezus is dat radicaal, omkeren. Volg mij. En het mooie is, dat die oproep van Jezus ons gewoon weer midden in de wereld terugplaatst. Met een missie. Als vernieuwde mensen. Ook in de geschiedenis van Levi zie je dat heel duidelijk terugkomen. Jezus zit daar aan tafel. Viert daar dat feest mee. En het huis zit vol met tollenaars en zondaars, staat er. En dan beginnen die fariseeën natuurlijk te morren. Hè. Die zeggen, ja, tegen de discipelen overigens. Niet rechtstreeks tegen Jezus, maar tegen die discipelen. Zeggen ze, ja, de Jezus van jullie, die zit gewoon met tollenaars en zondaars aan tafel. Leg dat eens even uit. Hoe kan dat nou? Dat is op zich ook niet zo'n heel vreemde reactie van die fariseeën. Want die fariseeën deden echt hun best om dicht bij God te leven. Die wilden ook echt leven naar Gods wet. Ja, je hoort ze haast denken van, ja, Heere Jezus, heeft u Psalm 1 nooit gelezen? Welzalig hij die niet zit in de kring der spotters. Die niet zit tussen die goddelozen. Die fariseeën hadden ook het idee dat als je omging met zondaars, dat God jou ook als een zondaar ging zien. Als je at met zondige mensen, ja, dan werd je haast door ze besmet. Wegblijven dus uit de kring der spotters, niet erin. Op zich is het niet eens zo gek wat ze zeggen. En daarom morren ze ook, grommen staat er eigenlijk letterlijk. En Jezus doorziet het. En Jezus geeft zelf het antwoord. Het is overigens mooi, hè, dat Jezus zelf antwoord geeft. Ze vallen die discipelen aan. Waarschijnlijk ook met wel een behoorlijk theologisch onderbouwd verhaal hoor. Van discipelen, dat kan niet hoor, wat jullie Jezus daar doet. Maar Jezus geeft zelf het antwoord. Dat kunnen we ook wel eens hebben als we ja, met iemand in gesprek zijn over het geloof. En we leggen uit dat we christen zijn en dat we van de Heer Jezus houden. Dat je soms hele lastige vragen krijgt. Waar je ook, even, ja, weet je gewoon het antwoord soms niet op. Het is heel mooi dat we hier zien dat de Heer Jezus dan zelf het antwoord wil geven. Hij belooft het ook later in zijn evangelie. Als ik naar de hemel ben gegaan, zegt hij, dan zal ik jullie mijn geest geven. En die zal je ingeven wat je zeggen moet. Zo is Jezus. En dan krijg je die prachtige zin van de Heer Jezus tegen die fariseeën. Ja, mensen, luister nou eens. Ik ben de geneesheer. En een geneesheer, een dokter, die komt toch niet voor gezonde mensen? Die gaat toch naar zieken? Dat is de Heere Jezus. Die zoekt tollenaars en zondaars. Gaat naar ze toe. Viert feest met ze. Maar heeft ook een boodschap voor ze. Ik ben jullie geneesheer, want jullie zijn wel zondig. Jullie hebben wel vergeving en bekering nodig. Dat is het bijzondere van de Heere Jezus. Hij zit daar niet zomaar in die kring der spotters. Maar hij zit daar met een missie. En ook wij, als wij Jezus volgen, we hebben het ontdekt wat het is. Om zelf ook zondaar te zijn en vergeving nodig te hebben. Als we dan de wereld ingaan, mogen we overal naartoe hoor. Op ons werk, op school, het weekend in de kroeg, de sportclub. Wij zitten in een onchristelijke wereld. Wij leven iedere dag in een wereld waar heel veel mensen God niet kennen. Waar heel veel mensen ook niet leven zoals God dat wil. Maar daar zitten wij wel middenin. Dan mogen wij midden in die wereld ook met een boodschap zijn. Dat er een God is die vraagt dat we hem volgen. Dat we hem erkennen als onze geneesheer. Erop uit dus, ook als christenen. Ik moet zeggen, het is nog makkelijker gezegd dan gedaan hoor. Ik weet nog dat de EO voor dat programma Gordon zoekt God, dat ze dus gingen aankondigen dat Gordon in dat programma gevolgd zou gaan worden. En ja, toen dacht ik ook van, ja, Gordon, wat moeten we daar nou mee? Dat is natuurlijk prima, maar er is wel iemand die eigenlijk heel denigrerend kan doen over ons geloof. En ook wel iemand waarvan je denkt, ja, die leeft een leven waar je als christen toch wel wat vraagtekens bij hebt. Toen dacht ik, EO, moet je dit nou doen? Moet je nou een programma maken als christelijke omroep met iemand die eigenlijk haak staat op het evangelie? Maar als je erover doordenkt, is het natuurlijk heel vreemd om zo te reageren. Als je nou Jezus zit, die tussen die tollenaars en die zondaars in gaat zitten, met ze in gesprek gaat en ze de dingen van het koninkrijk laat zien, waarom zouden wij dan Gordon daarin niet mogen betrekken? Waarom zouden wij niet met het evangelie in het leven van Gordon moeten of willen komen? Je kunt als christen twee dingen doen, denk ik wel eens. Je kunt zomaar constateren dat andere mensen fout zitten. Mensen die niet in God geloven, je kunt ze afschrijven. Je kunt ze het signaal geven van, jullie hebben het niet begrepen. Jullie leven niet tot eer van God. Jullie willen je niet bekeren. Dus ik schrijf jullie af. Maar Jezus leert anders. Hij gaat naar ze toe. Hij komt midden in hun leven. En daar spreekt hij ze wel aan. Het is ook voor ons als kerken zo belangrijk. Het is geweldig dat we hier samen mogen komen. Maar het is ook belangrijk dat we midden in de wereld present zijn. Dat ons kerk zijn, ons gemeente zijn, verder reikt dan onze zondagse diensten. Erop uit de wereld in. Tussen de mensen willen zijn met hun vragen. Soms ook met hun verdriet. Met hun ongeloof. Met hun zonde. En ze dan iets laten zien. Wat het betekent dat wij vernieuwde mensen zijn. Dat wij Jezus ontmoet hebben. Dat wij hem willen volgen. Dat hij ook een ander daartoe oproept. Jezus volgen. Het is midden in deze wereld, als vernieuwde mensen present zijn met het evangelie. En dan nu het laatste punt. Leren leven uit de genade van Christus. Ja, broers en zussen, dat is misschien wel het moeilijkste. Echt leren leven uit de genade van Christus. Het is misschien ook wel de mooiste kant van het evangelie. Dat die kant er ook in zit. Want mag ik u eens vragen. Is het een beetje gelukt de afgelopen week om Jezus te volgen? Is het een beetje gelukt de afgelopen week om christen te zijn? Te getuigen van uw nieuwe leven. Te getuigen van uw Heer. Te leven zoals Hij dat van ons vraagt. Het is geweldig als u daar van harte ja op kunt zeggen. Geweldig. Maar als ik heel eerlijk ben, dan lukt mij dat vaak maar ten dele. Dan heb ik best mijn momenten dat ik me innig verbonden voel met God. En dat ik denk, Heer, wat geweldig dat ik u ken. Dan vertel ik daarvan. Maar het komt ook zo vaak voor dat ik terugkijk op een dag en denk, wat heb ik er eigenlijk van gebakken vandaag? Wat vind ik het soms ook lastig om vol te houden, christen te zijn, echt volgeling van Jezus te zijn. Misschien komen we daarmee toch ook wel tot de kern van ons geloof. Misschien komen we daarmee ook wel tot de kern van wie Christus nou werkelijk is. Zoon van God. Vol van genade en liefde. Voor een verloren wereld. Ik ben de geneesheer, zegt Jezus. Ik ben gekomen om u, jou, te genezen. Maar, zegt Jezus, er komt ook een tijd dat die bruidegom die ik ben, zal worden weggenomen. Want wat heeft onze genezing, onze vergeving, onze Heere Jezus, onnoemelijk veel gekost. Toen Jezus op weg ging om de beker waarin al onze zonden, alle kwaadheid en alle godverlatenheid zat, tot op de bodem leeg te drinken. Toen had Jezus geen volgelingen meer. Toen was er niemand die zei, Heer, ik kom achter u aan hoor. Toen Jezus werd gevangen genomen daar in Gethsemane, toen vluchtten ook zijn trouwste discipelen, waaronder Levi, weg. En het wonderlijke is, juist op dat moment, als allen Jezus hebben verlaten, dat hij dan wel doorgaat, de weg naar het kruis. En dat dan echt zichtbaar wordt wat het betekent dat hij de geneesheer wil zijn. Als de menigte roept, kruisigt hem. Dan zien we wie hij ten diepste is. Dan wordt duidelijk wat hij zei toen hij Levi riep, volg mij. Volg mij, want ik ben ook jouw geneesheer. En als Levi ook wegvlucht, dan wordt het echt duidelijk. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondige mensen tot bekering. Want Jezus volgen, dat is ook de erkenning. Heere Jezus, zonder u wordt het echt niets. Want als het erop aankomt, dan moet ik belijden dat ook ik zal wegvluchten. Broeders en zussen, we zijn op weg naar Goede Vrijdag. Op het lijden en sterven van onze Heere Jezus zullen gaan gedenken. En iedere keer als we stilstaan bij dat lijden, iedere keer als we het avondmaal vieren en zien op de tekenen van het vergoten bloed, het verbroken lichaam van Jezus Christus, dan mogen we het zien. Dit is de Heere Jezus, die als wij afhaken, zijn weg vervolgt en aan het kruis wil sterven. Als wij vluchten, dan gaat hij nog door. En na zijn opstanding, ja, dan zoekt Jezus ze toch weer op, zijn discipelen. En dan mogen ze toch verder. Dan mogen ze toch uitgaan de wereld in, om te getuigen van hun opgestane Heer. Dat is leven uit genade. Dat is leren leven. Dat we ook met al onze goede intenties, als we Jezus willen volgen, afhankelijk zijn van zijn genade. Jezus volgen is een geweldige opdracht. Geeft ook heel veel vreugde in ons leven. Maar het mooiste wonder is, juist als alle mensen hem verlaten hebben, hij juist voor al die mensen wil sterven aan een kruis. Als het moeilijk wordt en wij vluchten, dan gaat Jezus door. Zijn weg, dwars door lijden en dood heen. En zo is hij de geneesheer voor al onze zonden. En als u dat nou beseft, zou u dan ook geen antwoord geven. Als Jezus ook tegen u of tegen jou zegt, volg mij. Amen. We zingen nu gezang 170, 1, 2, 3 en 6. willen God danken en voorbeden doen. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor uw evangelie. Dank u wel dat we vanmorgen weer mochten horen dat u ons zoekt. Dat u het bent die ons vraagt, volg mij. Want daarin erkennen we ook dat als het van onszelf afhangt, dat we dat missen. Dat we u nodig hebben om op weg te gaan met u. Heer, maar ook wat geweldig dat we dan mogen weten dat we als vernieuwde mensen de wereld mogen ingaan. Dat we weten dat u altijd bij ons bent, tot aan de voleinding van deze wereld. Dat u met ons meegaat, ook als we het wel eens moeilijk vinden om u te volgen. Heere Jezus, dank u wel dat u daarvoor aan het kruis wilde sterven. Dank u wel dat u de geneesheer bent die ook voor onze zonde aan het kruis wilde het offer brengen, de godsverlatenheid wilde dragen, tot het uiterste wilde gaan. En dat daarom de toekomst voor ons open mag liggen. Dat we alleen door uw offer verder kunnen in ons leven met u. Dank u wel daarvoor. Sterk ons ook. De week die voor ons ligt. Sterk ons als we ook willen getuigen van uw liefde naar mensen die u niet kennen. Wees ons dan ook nabij. Zegen ook alles wat in deze gemeente gebeurt om uw evangelie te verkondigen. Denk aan de Alpha-cursus. Dat u iedereen die zich daarmee wil inzetten voor de verkondiging van uw evangelie. Ook het enthousiasme geven, de kracht geven, de wijsheid die daarvoor nodig is. In het bijzonder bidden voor Nienke van Zweden die de komende week de inleiding verzorgt op de Alpha-cursus. Wilt u ook haar nabij zijn, naar uw woorden geven. Heer God, wil u bidden voor onze gemeente. Zegen alles wat in onze gemeente mag gebeuren tot opbouw van ons geloof. Tot verspreiding van het evangelie. Nu bidden voor de kerkraad. Geef ze wijsheid om leiding te geven aan de gemeente. Zegen ook de verkiezing van de ambtsdragers. De broeders mogen zijn die bereid zijn en geroepen worden om ook dit werk in uw koninkrijk op zich te nemen. Heer God, wil u ook danken met onze broeder Hogedoorn. Hij kreeg te horen dat er geen verdere nabehandeling meer nodig is na zijn operatie. Heer God, wat een geweldig, dankbaar bericht. Ook dat onze broeder weer in de kerk kan zijn vanmorgen. Heer God, wilt u met hem zijn? Wil u bidden voor verder herstel? Bovenal, voor uw nabijheid, samen met zijn vrouw en kinderen. Heer God, wil u ook bidden voor onze zuster de Winter Koudijs, die al op zo'n hoge leeftijd is gekomen. Denk ook aan de ouderen in onze gemeente die we nu niet bij name noemen. Heer God, wees u ze bijzonder nabij op hun leeftijd, waarin het ook moeilijk kan zijn. In ons lichaam ons in de steek kan laten, te kampen krijgen met ziekte, vermoeidheid, lasten van de ouderdom. Heer, Heeft u met deze broeders en zusters. Nu ook bidden voor onze zuster Rodenburg. Die moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Heer God, we zijn u dankbaar dat haar toestand nu stabiel is. Maar ook zij is op een leeftijd gekomen dat ze kwetsbaar is. Meerdere keren een ziekenhuisopname nodig was. Dat u ook haar nabij zijn. We bidden voor onze zuster De Haan Timmers. Heer God, u kent haar. U weet dat ze ernaar verlangt bij u te mogen zijn. Sterk haar. Sterk ook de familie die om haar heen staat. En geef haar en haar familie zicht op uw eeuwig heil. Heer God, wil u ook bidden voor de familie van Roekel. Danken dat het beter gaat met Rebecca en haar ogen. Wil u ook bidden voor Huub van Roekel, die komende week een reis zal moeten maken door Guinea en dan naar Nederland terug zal vliegen. Wilt u hem bewaren onderweg? Wilt u hem veilig hier doen aankomen? Wees met dit gezin dat zich in wil zetten voor het werk in uw koninkrijk. Zegen ze. Heer God, wil u ook bidden voor de dag van gebed en toerusting die voor ons ligt, komende zaterdag. Wilt u met een ieder zijn die daar een taak heeft, die workshops zal verzorgen, muziek zal maken, meewerken, dat het een dag mag zijn tot eer van uw grote naam. Tot opbouw van het geloof van de deelnemers. Heer God, we hebben u veel te vragen. Ook veel voor te danken. Heere God, we denken ook de mensen in Alphen aan de Rijn. Die gisteren opgeschrikt zijn door zo'n verschrikkelijke gebeurtenis. Wees met de nabestaanden van de slachtoffers. Heer God, en wil u ook bidden of uw evangelie toch mag doorklinken, ook daar. Dat juist in deze wereld, die zo zwart kan zijn, u, Heere Jezus, wilde afdalen. Heere God, wees zo met onze wereld. En als het kan, Heere Jezus, dat u spoedig terugkomen. Die geweldige dag waar we naar uitzien. Dat alles goed zal zijn. Dit willen we u samen bidden. In de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van God.
Hij doet het goed zo. Vorige week zijn wij begonnen met het uitleggen van het project. We hebben hier, voor de mensen die de vorige keer niet waren, de levensweg van Jezus uitgebeeld. Het aantal platen erop. We hebben al een aantal heel veel verhalen gehoord als kinderen op de zonderschool. Ja, en het zijn ook wel een beetje bekende, maar elke keer toch weer even goed om te horen wat er allemaal gezegd is en wat er allemaal gebeurd is. Vandaag gaan Jarek en Imke mij even helpen. Kom maar op het podium. Kom je, Imke? Mag Imke deze eens even vasthouden? Wat is dit? Een kruis. Het zijn kruisen. Vandaag ging het verhaal. Waar ging het verhaal vandaag over, Jarek? Kom, ik ga even naar de mensen staan. Zo. Waar ging het verhaal over? Wat hadden we ook weer met een kruis? Ben je er even kwijt?
Ja.
Oh. Zal ik je even helpen dan? Er waren heel veel mensen waren in Jeruzalem, hè. Waar gingen ze allemaal naartoe? Ze gingen naar een plek. Wat was, er waren drie mannen, gingen er mee. Wat gebeurde er met hen?
Op het kruis.
Die werden allemaal gekruisigd, hè? Ja, inderdaad. Want het verhaal van vandaag ging hierover. Kom maar, ga maar even naar de mensen kijken. Laat me eens even aan de mensen zien. Wat staat erop? Wat staat er op het verhaal? Kruis, mensen. Nou, het is alweer even een beetje lastig om te onthouden. Vandaag hebben we het verhaal gehoord van de Heer Jezus die gekruisigd werd en alle mensen waren erbij. En het was één kruis natuurlijk. Alle mensen, kom, we gaan ze ophangen. Het gaat niet helemaal zoals het moet. Kom, dan mag je het plaatje ophangen op de plaat. Ja, zo, hier mag hij. Ja. Zal ik jouw kruis overnemen? Mag jij deze ophangen, dit plaatje? Plak hier maar bij. Kijk, net zoals deze. Ja, goed zo. Daar staat op in de schijnwerpers, want de Heer Jezus hing daar wel heel erg in de schijnwerpers. Dank jullie wel.
We willen gaan zingen uit Psalm 67, het eerste vers uit de Nieuwe Berijming. Van hier gaan biddend om de zegen van onze Heere God. We hopen elkaar vanmiddag weer te ontmoeten. De dienst zal dan het karakter hebben van een leerdienst rond zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.
Welkom, zusters en broeders, in deze verkiezingsbijeenkomst. De kerkraad heeft u twee namen genoemd voor de verkiezing van een ouderling in de nog niet vervulde vacature na de verkiezing van 6 maart, jongsleden. Broeders L.T. Dubbelt en broeder D.T. Pichel, beide zijn nu aan u voorgesteld via het informatieblad dat u voor de verkiezing van 6 maart hebt ontvangen. De gemeente wordt ingeschakeld bij het aanwijzen. Dat heeft niets met democratie te maken, maar met het Bijbelse gegeven dat God u gaven hebt gegeven om verantwoordelijkheid te dragen in het lichaam van Christus. Dat is niet niks. Dat kunt u ook lezen in de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. Paulus schrijft: als gevangenen in de Here vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmee gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate waarin Christus haar schenkt. En daarom heet het: opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf hij aan de mensen. Het is een goed gebruik de verkiezing vooraf te laten gaan door het aanroepen van de naam des Heren. Vader in de hemel, u roept ons om te verkiezen. U roept ons omdat u ons gaven hebt gegeven. Ieder naar de mate waarin Christus ons die schenkt. En dat is genade. En van die genade willen wij gebruik maken onder aanroeping van uw naam, om ons in verantwoordelijkheid onze stem uit te brengen. Een stem voor uw aangezicht. Wilt u ons daarbij helpen door uw geest aanwezig te laten zijn? Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. De werkwijze is u inmiddels bekend. 2 banken per ambtsdrager. Briefje wordt uitgedeeld, briefje wordt ingenomen, handtekening wordt gezet. Zodra de lijsten hier binnen zijn en de aantallen kloppen, dan is dat gedeelte voor u afgelopen en gaan wij hier gelijk verder met het tellen van de stemmen. Thank you. alle lijsten en stembriefjes zijn binnen en moeten dus kloppen, dus u kunt gaan. Overigens geassisteerd bij het tellen door je broeder en zuster Martin en Tessa van Herk.